Onze hulp en onze verwachting is van de Here der Heerscharen, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid. Laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, vrede en barmhartigheid zij u van God de Vader, van Jezus Christus de Here, in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Wij zingen samen gemeente uit Psalm 35 en daarvan het eerste vers. Twist met mijn twisters hemel hier, ga mijn bestrijders tot verkeer, wil spies rondas en schild gebruiken om hun gevreesd geweld te fnuiken. Psalm 35, het eerste vers. Voor de heilige wet van God. En daarna zingen wij uit Psalm 119, het tweede vers, die wars van het kwaad niet in de zonde leeft, maar zijn gang bestiert naar scheren wetten. Psalm 119, vers 2. Toen sprak God al deze woorden: ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte land uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge die heiligt. De zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde deze. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Vindt ge wat het Oude Testament betreft in de profetieën van Jesaja en daarvan het 50ste hoofdstuk. Ik noem u dus wat het Oude Testament betreft uit de profetieën van Jesaja, hoofdstuk 50. En wat het Nieuwe Testament betreft uit het Evangelie naar Matthäus, hoofdstuk 26. De versen 57 tot 68. De schriftlezing is dus in de eerste plaats uit het Oude Testament, Jesaja 50. Alzo zegt de Heere, waar is de scheidbrief van uw liedermoeder, waarmee ik haar weggezonden heb? Of wie is er van mijn schuldeisers aan wie ik u verkocht heb? Zie, om uw ongerechtigheden zijt gij verkocht, en om uw overtredingen is uw moeder weggezonden. Waarom kwam ik en daar was niemand? Waarom riep ik en niemand antwoordde? Is mijn hand dus gans kort geworden, dat zij niet verlossen kan? Of is er in mij geen kracht om uit te redden? Zie, door mijn schelden maak ik de zee droog. Ik stel de rivieren tot een woestijn, dat haar vis stinkt, omdat er geen water is en sterft van dorst. Ik bekleed de hemel met zwartheid en stel een zak tot zijn bedeksel. De Heere heeft mijn tong der geleerden gegeven, opdat ik wete met de moede een woord ter rechtertijd te spreken. Hij wekt alle morgen, hij wekt mij het oor dat ik hoore, gelijk die geleerd worden. De Heere heeft mij het oor geopend, en ik ben niet wederspannig, ik wijk niet achterwaarts. Ik geef mijn rug degene die mij slaan, en mijn wangen degene die mij het haar uitplukken. Mijn aangezicht verberg ik niet voor smaadheden en speeksel. Want de Heere helpt mij, daarom word ik niet te schande. Daarom heb ik mijn aangezicht gesteld als een keisteen, want ik weet dat ik niet zal beschaamd worden. Hij is nabij die mij rechtvaardigt. Wie zal met mij twisten? Laat ons tezamen staan. Wie heeft een rechtszaak tegen mij? Hij komt herwaarts tot mij. Zie, de Heere helpt mij. Wie is het die mij zal verdoemen? Zie, zij zullen altemaal als een kleed verouderen. De mot zal ze eten. Wie is er onder uw lieden die de Heere vreest, die naar de stem van zijn knecht hoort? Als hij in de duisternissen wandelt en geen licht heeft, dat hij betrouwen op de naam des Heeren en steunen op zijn God. Zie, gij allen die een vuur aansteekt, die met spranken omgort, wandelt in de vlam van uw vuur en in de spranken die gij ontstoken hebt. Dat geschiet u van mijn hand, in smart zult gij lieden liggen. Matthäus 26, te beginnen bij vers 57. Die nu Jezus gevangen hadden, leden hem heen tot Caiaphas, de hoogpriester, alwaar de schriftgeleerden en de ouderlingen vergaderd waren. En Petrus volgde hem van verre tot aan de zaal van de hoge priester. En binnengegaan zijnde zat hij bij de dienaren om het einde te zien. En de overpriesters en de ouderlingen en de gehele grote raad zochten valse getuigenis tegen Jezus, opdat ze hem doden mochten, en vonden niet. En hoewel er vele valse getuigen toegekomen waren, zo vonden zij toch niet. Maar ten laatste kwamen twee valse getuigen en zeiden: deze heeft gezegd, ik kan de tempel Gods afbreken en in 3 dagen deze opbouwen. En de hoge priester opstaande zeide tot hem: antwoord gij niets, wat getuigen deze tegen u? Doch Jezus zweeg stil. En de hoge priester antwoordde en zeide tot hem: ik bezwier u bij de levende God, dat gij ons zegt of gij zijt de Christus, de Zoon van God. Jezus zeide tot hem: gij hebt het gezegd. Doch ik zeg u lieden, van nu aan zult gij zien de Zoon des mensen zittend ter rechterhand der kracht Gods en komende op de wolken des hemels. Toen verscheurde de hoge priester zijn klederen en zeide: hij heeft God gelasterd. Wat hebben wij nog getuigen van noden? Zie, nu hebt gij zijn godslastering gehoord. Wat dunkt u lieden? En zij antwoordden en zeiden: hij is des doods schuldig. Toen spuwden zij in zijn aangezicht en sloegen hem met vuisten. En anderen gaven hem kinnebakslagen en zeiden: profetier ons Christus, wie is het die u geslagen heeft? Hier eindigt de schriftlezing. Laat ons samen bidden. Trouw en barmhartige God, u hebt ons uit uw woord gezegd en gij bevestigt dat in ons leven en in het rijk der schepping, dat gij een hand hebt die niet krachteloos is, maar dat gij vol van kracht en macht en majesteit boven en in de schepping zetelt. Tot u die getrouwe God, de vader van Abraham, Isaac en Jacob, de God van de profeten en de apostelen, de God en vader van de Heer Jezus Christus, postert ons, ons neer te buigen in het stof, om u te huldigen, om u te aanbidden, om u te verheffen, groot te maken. Want gij zijt zo groot, dat elke menselijke bevatting tekort schiet. Gij wil dan ook aangeroepen zijn in uw eigen huis en gemeente, als die God die zich geopenbaard heeft, heeft bekendgemaakt. We komen vanmorgen, Heere, met al onze aarzelingen, met al onze noden, met al onze angsten, met al onze zorgen, met al onze zonden en met al onze ziekten voor u. Want gij zijt onze schepper. Gij zijt onze formeerder. Gij hebt ons naar uw beeld geschapen. Gij hebt ons uit één bloed verwekt, zodat het hele menselijk geslacht u ter harte gaat. Maar gij daaruit u een gemeente roept, door uw woord en geest uitverkoren tot het eeuwige leven. En bij die uitroepende bezigheid zijt gij ook vanmorgen bezig, want wat hebben wij het aan verdiend, Heere, dat wij onze huizen mochten verlaten en hier konden komen, terwijl duizenden mensen van het evangelie verstoken zijn, die in gevangenissen en concentratiekampen zuchten, die in de martelkamers gedrongen worden de naam van de Heer Jezus Christus te verloochenen. Al de volkeren die lijden aan honger, die lijden onder het oorlogsgeweld, die lijden onder achteruitzetting, en dat het u behaagt dat wij hier nog in vrijheid mogen leven. O God, geef dat wij er heel klein beetje van voelen, opdat wij er niet alleen iets in zien, maar alles in zien. En dat wij u aanroepen in al de nood waarin gij ons bevolen en beloofd hebt te bidden. De nood van de ganse christenheid over heel de aarde, van al uw volk en kinderen waar ze zich ook bevinden. En de wereld, het wereldomspannend werk en de arbeid der zending en allen die gij daarbij betrokken hebt, ach Heere, wil gij ze zeer nabij zijn. Als ze op eenzame posten zijn, als zij tot allerlei diensten en taken en functies en ambten geroepen worden, wil gij dan geven dat het gebed hen omgeeft en omwolkt, als een offer voor uw aangezicht in die enige voorbidder Jezus Christus, dat gij hen leiden en besturen en onderwijzen en leren van de weg die ze hebben te gaan. Want alle vlees heeft zijn weg verdorven. Het is uw vrije genade die ons hart trekt en erbij houdt. Bij dat evangelie dat niet is naar de mens, maar wel voor de mens. Zegen gij deze dienst. Maar ook al de dienst der barmhartigheid die daaromheen vertoond wordt. Waarin zich mensen meer buigen over de melaatsen en de ellendigen, de uitgestotenen. O God, wil gij eens in binnen- en buitenland al die verpleegsters, al die doktoren, al die mensen die geroepen worden het lijden van anderen te verlichten, sterken voor deze gewichtige dienst. En geef dat ze zich mogen geven in uw naam en in uw opdracht. Ontferm u, Heere, over de dienaren des woords in binnen- en buitenland, in het bijzonder over de opleiding daarvan. En wil gij hoogleraren en studenten samen vervullen met de geest der genade en der gebeden, met de geest der wijsheid die ontstaat uit de verlichting door u, o zonder gerechtigheid, wil een opengevallen plaatsen voorzien op zulke wijze, en dat de studenten onderwezen worden in het hart en het merk van het evangelie. En laat het gebed van de gemeente daarbij zijn. Hun erbarmen hier over allen die nog maar kort in dat ambt zijn gezet, en die soms een ontilbaar zware last hebben te dragen. Maar niet alleen de jongeren, ook de ouderen. We hebben niets van onszelf dan zonde en schuld, dwaasheid en verkeerdheid. Maar weer uit vrije genade, Heer, door het bloed en de gerechtigheid van Christus ons leren onze zonden te belijden voor uw aangezicht. Want gij zijt de ruimte, maar in onszelf is alleen maar de engte. Leid ons uit onszelf met heel de gemeente in de klare ruimte van de borgerechtigheid van Christus. En laat zijn aangezicht over ons lichten, ook in de gezinnen, ook in de kringen van het onderwijs. Van welk soort dan ook, Heere, wil gij allen sterken die in deze dienst geroepen zijn, de kinderen der gemeente in de scholen en de catechisaties te onderwijzen. En zeer in het bijzonder bidden wij u voor de vaders en moeders, ook in deze gemeente, om hun kinderen voor te gaan in deze voorgezegde leer. Geef, Heere, dat ze die in het geloof en dat in een levend geloof naspreken en voorspreken voor hun kinderen, opdat gij, o Heilige Geest, dat bedouwen en daar vruchten uit doen voortkomen in de geslachten, dat gij van geslacht tot geslacht roept uit de duisternis tot uw wonderbaar licht. Verhoor onze smeking, Heere, wanneer ook vanmorgen het woord mag worden uitgedragen. Ach, neem al de hindernissen weg, van binnenuit en van buitenaf. Geef ons een vrije toegang tot de troon der genade. Zalf ons, ja, zalf ons met uw geest. In die innerlijke zalving met die heilige geest die gij uitstort. En laat het aangezicht van u over ons lichten. Het bijzonder over de leidende borg en zaligmaker, opdat wij hem zien met een verbroken en verslagen hart, en hem volgen op de weg, waarin naar aardse maatstaf geen eer valt te beharen, maar waarin we nochtans gezegend worden met alle geestelijke zegeningen in Christus. Verhoor onze smeking en doe het alles in de naam van hem die gij altijd hoort. Amen. Gemeente, wij willen u het woord Gods bedienen uit het u voorgelezen gedeelte Matteüs 26 en daarvan het 67e vers. Matteüs 26, vers 7 en 68. Daar lezen wij: toen spuwden zij in zijn aangezicht en sloegen hem met vuisten, en anderen gaven hem tinnebakslagen en zeiden: profeteer ons, Christus, wie is het die u geslagen heeft? Tot zover. Wij gaan u eerst samen zingen, gemeente, uit Psalm 35, nu de versen 11. 12 en 13. Er worden 3 collecten gehouden. De eerste voor de diakonie, de tweede voor de kerkvoogdij. De derde is de extra collecte. We bevelen dat graag en van harte bij u aan. omdat u ook in uw graven belijdenis doet van uw geloof of van uw ongeloof. God zegen u met uw gaven. Psalm 35, vers 11, 12 en 13. Het wil met het proces gemeente voor Caiaphas en het Sanhedrin niet al te best vlotten. U hebt het al gehoord uit de schriftlezing, dat er weliswaar allerlei getuigen opstaan, maar zij spreken elkander grotendeels tegen. En bovendien, het zijn valse getuigen, dat is een aanduiding van de evangelist naar waarheid. Het zijn tenslotte maar twee mensen die iets op het hart hebben wat volgens Caiaphas enige steek kan houden. Maar aangezien Jezus op de beschuldiging van tempelschending niet ingaat, voelt hij dat ook dit niet een voldoende grond geeft om Jezus ter dood te veroordelen, wat tevoren heeft vastgesteld. En dan gaat hij over tot de hoogste en de belangrijkste zaak die maar te bedenken valt. Hij stelt de verdachte onder ede. Want zo springt hij op: ik bezweer u bij de levende God, dat gij ons zegt of gij zijt Jezus de Christus, de Zoon van God. En de Heer Jezus laat zich in deze eedformule opnemen. Hij aanvaardt deze eedformule van de voorzitter van het Sanhedrin. En hij zegt: gij hebt het gezegd. Wij zouden zeggen: ja, dat is zo. Ik ben Christus, de Messias, de Zoon van God. En dan is er in één keer een tumult, want Caiaphas scheurt zijn klederen, dat wil zeggen dat stukje hier aan zijn borst. En een hoge priester die zijn klederen scheurt, dat is wel het uiterste. Maar hij is zo verontwaardigd dat Jezus deze vraag bevestigend heeft beantwoord, omdat hij zich niet minder dan aan godslastering heeft schuldig gemaakt. Deelt het ook zijn collega's mee en zegt: gij hebt toch zo'n godslastering gehoord, wat hebben wij nu nog voor getuigen nodig? Met andere woorden, die hele troep getuigen kan inrukken. De zaak staat vast. Dood van een gemeente, uitgesproken door een officieel college, is geen kleinigheid. Ik zeg niet dat het niet mag. Meen zelfs dat het in bepaalde gevallen moet. Maar als het gebeurt met knippende knieën, met knipperende ogen, want hoe zal de ene mens, de andere mens, de dood injagen, tenzij hij ambtelijk van Gods wegen daartoe geroepen wordt om niet alleen dat oordeel uit te spreken, maar ook te volvoeren. In dit geval is het wel een heel bijzonder moeilijk geval, want het is een kind des verbonds. Het is een besnijdere, het is iemand uit de kring van Israël, die nota bene door de voorzitter van het Sanhedrin aan de Satan wordt overgegeven. Niet alleen aan de dood, maar ook aan de Satan. Dat moest de meest beklemmende zaak zijn die op deze aarde een mens te beurt kan vallen. Maar gemeente, wat wij ook mochten verwachten, niets daarvan wordt vervuld. Want het Sanhedrin legt alle waardigheid af, alle deftigheid, alle vorm, alle stijl, alle klerikale gelijkheid, alles gaat eruit. Want ze staan van hun banken of stoelen op en vallen als één kluwe wolven op Jezus uit. En spuwen en slaan hem waar ze hem ook maar raken kunnen. Dan worden we stilgemeen. Ik dacht er zoveel tabberts en toga's. Een ambtsklind en zo verschrikkelijk veel vijandschap kan schuilen ten opzichte van de allerhoogste ambtsdrager, profeet, priester en koning, de Heer Jezus Christus. Hier vallen alle gordijnen. Hier valt alle spanning weg. En zoals de liefde vindingrijk is om een mens wel te doen, zo is de haat uitermate vindingrijk om een mens te kwellen. Wat heeft de kerkgeschiedenis, maar ook de wereldgeschiedenis wel getoond? En dat toont de geschiedenis vandaag nog. Hoe vindingrijk mensen zijn om elkander geestelijk en lichamelijk te kwellen. De Bijbel is uiterst sober. Ze wijst ons op drie dingen. De eerste plaats, dat zij in het aangezicht spuwen. Dat is wel de meest grove belediging die wij elkander kunnen aandoen. Zo'n grote belediging dat een mens daar geen woorden voor vindt. Eigenlijk alleen maar te vergelijken is met uitspuwen, wegjennen. Ook meestal een gevoel van machteloosheid. Denk maar aan een kwajongen die met zijn kameraad gerobberd heeft op schoolplein of terbuiten. Maar heeft het niet kunnen winnen. En nu spuwt hij op de grond of een andere richting uit om zijn machteloosheid maar uitdrukking te geven. Maar vooral, het is een uitdrukking van verachting. Minder dan iets. Mocht in de Bijbel maar één keer. Dat was bij het zogenaamde Leviraatshuwelijk. U kent het wel. Wanneer een jongeman stierf, getrouwd, maar of zonder kinderen, dan was zijn daaropvolgende broer aangewezen om met zijn weduwe te trouwen. En wanneer uit dat huwelijk kinderen geboren werden, was de eerste bestemd voor zijn overleden broer om zijn naam in stand te houden. Maar wanneer dan zo'n broer dat weigerde om met deze vrouw te trouwen, dan mocht hij in het aangezicht gestuwd worden. Omdat hij de orde Gods ook in de voortgang van de geslachten met voeten trap. Zo is Jezus veracht. Wij verachten u. Gij zwijgende man. Tweede wat ons opvalt is dat zij hem slaan. Wanneer wij met de vlakke hand in het gezicht geslagen worden, dan weten wij dat dat ergens een diepe vernedering is. En wanneer dan die vlakke hand zich gaat ballen tot een vuist, dan komt er al de arrogantie, al het verzet, al de agressiviteit, al de woede om aan te vallen tot uiten. Ze stompen hem, ze slaan hem en ze stompen hem, ze willen hun woede koelen. In de derde plaats, en daar wijst deze tekst in het bijzonder op, willen zij hem treffen met het woord, met de spot. Ze doen hem een blinddoek voor. Ze slaan hem op de kaak. Dan vragen zij, profeteer ons Christus, wie is het? Die u geslagen heeft. Dat wil zeggen, vertel maar eens met uw ogen dicht. Gij die toch alles weet en doorgrond wie u geraakt heeft. Meneer de Heer wordt op de spot gedreven met zijn profetisch af. Ze hadden het wel goed gehoord wat de scharen zeiden. Een groot profeet is onder ons opgestaan en God heeft zijn volk bezocht. Ze hebben het wel goed gehoord wat de Heer Jezus het laatst gesproken heeft. Dat hij zou komen zitten aan de rechterhand van de kracht Gods om te oordelen. En is dat niet een uitermate grote doorlichting van zijn profetische hand? Nu wordt zijn profetisch ambt verlaagd tot waarzeggerij. tot voorspelling. Want wat is een profeet gemeen? Een profeet, dat is iemand uit het stof verhoogd, die door God wordt opgetild en een ogenblik toegelaten in zijn smits, in zijn werkplaats. Men die daar verbazingwekkend mag rondzien wat God allemaal gedaan heeft en doet en bezig is te doen. Zeker het zijn maar flitsen en fragmenten. De man kan onmogelijk, hoe zou dat een sterveling gegeven zijn, al Gods werken overzien, laat slaan door die. Maar hij is er wel zo weg van wat hij gehoord heeft en soms ook gezien heeft. Denk maar aan Ezekiel en al de visionairen onder de profeten. Ze zijn er zo weg van dat als ze weer met allebei de beentjes op de grond staan, ze boodschappen jongens van God zijn en zeggen, alzo, zegt de Heere Heer. En dat is een onafzienbare reis, een rij van mensen die in die stoet hebben gestaan en die allemaal die profetenberg hebben proberen te beklimmen. Niemand van hen heeft het gehaald, onderweg. We zijn ze allemaal in het zand gebeten. Onderweg zijn ze allemaal gestorven. De profetenberg ligt bezwaaid met grafkruis. Allemaal mensen die in hun tijd, op hun wijze, de raad Gods hebben gediend en uitgediend. Maar nooit laatste en definitieve woorden hebben gesproken. Integendeel. Nu komt niet een profeet, maar de profeet, waarvan Mozes reeds gesproken heeft, waarop Jezus en de apostelen zich beroepen. Nu komt de profeet voorschijn. En hij komt niet een flits en niet een fragment van de raad Gods tot onze zaligheid openbaren. Maar hij komt de raad Gods in zijn geheel ontvouwen. Gemeente, hij neemt al die vanen die mensen hebben laten liggen op. En ik klim de profetenberg op. En mij stond en staat op de klare hoog van de tegenwoordigheid Gods. Hij ademt in de heldere lucht van Gods Godzijn. Van zijn majesteit en zijn heerlijkheid en van zijn liefde. En van zijn verbond en van zijn verkiezing. Maar het Sanhedrin heeft maanden van al de profeten die God gezonden heeft, zeker aan deze profeet. Want het is niet betamelijk, zo wordt gezegd, dat een profeet sterft buiten Jeruzalem. Want die profetenberg is een profeet het graf geworden. De graven van de profeten werden en worden vaak gepleisterd. Maar de profeten werden doodgeslagen. Zou deze profeet anders zijn? Gemeente wat aan het begrijpen. Staat geschreven, staat ze zullen immers mijn zoon ontzien. Maar toen hij als de allerhoogste profeet stond, voor Caïfas, met van zijn profetenambt een karikatuur, een misvorming gemaakt, blind doet voor, blinde mannetjes spelen met hem, daadslag geven en dan zeg ik hem profeteer ons Christus. Meent, zo wordt dat profetenambt door het slijk gehaald. Wij vragen ons af hoe bestaat het dat de aarde zich niet opent als voor Korach en Datan en Abiram, die tegen Mozes opstonden en hem in zijn ambt misstemden. Waar blijven de wolven die de kinderen van Bethel verscheurden toen ze Elisa, de profeet, bespotten met het venijn van de kalverendienst uit Bethel? En toen hij zei, laat de wolven komen en ze verscheuren, en het gebeurde. Waar blijft de bliksem uit de hemel die Elia afbad over de hoofdman over 50? Toen deze zei, man Gods, gemeente, er is geen beer, er is geen bliksem, en er is geen scheur meer in de aarde, want de schrift wordt vervuld. Ik geef mijn rug aan hen die mij slaan, mijn wangen aan degene die mij het haar uitplukken. En ik verberg mijn gezicht voor hun spreeksel niet. We hebben dat indrukwekkende lied van de knecht des Heren uit Jesaja 50 gelezen en herlees het vandaag nog eens terug. Waarin hij in de eerste plaats zegt dat hij niet geleerd is, maar lesteren. Zijn oor telkens opnieuw geopend wordt voor de schriften. Die knecht des Heren mag in de eerste aandacht Israël zijn. Maar in Israël zit de knecht. De knecht des Heren, de Messias. Hij die aan de top staat. Hij die Israël vertegenwoordigt. Hij die Israël op een bepaald moment vervangt. Hij wordt elke morgen wakker gemaakt door het gehoorde en gesproken woord Gods. Juist dat woord van God, dat levende woord Gods dat uit de hemel tot hem komt, lokt hem op paden waarin de tegenstand losbreekt en waarin mensen zich tegenover hem opstellen, ja, hem gaan mishandelen. En dan wordt zijn rug geslagen hier op het gezicht. En dan wordt zijn haar uitgeplukt. Dan wordt hij bedolven onder het speeksel. Dat betekent, gemeente, kort maar krachtig, dat de Heer Jezus buiten de wet wordt gezet. Hij heeft geen verhaal. En wanneer je met mensen spreekt die in de oorlog, in de concentratiekampen hebben gezeten, dan weten ze u te vertellen dat behalve de pijnlijke mishandelingen vooral dat moment van die onzekerheid hen ondermijnde. Ze konden alles met je doen. Je had geen verhaal. Je kon je op niemand beroepen. Er was geen wet, er was geen orde, er was geen tucht. Er was niet iemand die daarboven stond, die deze mensen, deze beulen, tot de orde riep. Meent het, dan zijn wij buiten de wet gesteld, vogelvrij en kogelvrij. Dat gebeurt met de Heer Jezus hier, dat moet ons ontroeren. Want hij is de drager van de wet, de openbaring van de wet, de handhaver van de wet, de vervuller van de wet. En die wordt zelf buiten elke vorm van de wet geslagen. Zijn uitgestoten als een paria. Iemand die vogelvrij is verklaard, dan is er de ruimte voor de hoon. Want de hoon neemt meestal een mens niet ernstig. God spot zelf. Een enkele keer. Zijn profeten spotten zelf. Een enkele keer, maar dat. Het belachelijke van de leugen aan de kaart te stellen.
om de waarheid aan het daglicht te brengen. Denk maar aan Elia met de Baalsprofeet. Zijn loopje neemt met Baal en zijn siesta, zijn middagslaak. Dan is het om de waarheid van de levende God te ontdekken. Maar als de duivel spot en als ons boze hart gaat spot, dan wordt God nog mens ernstig genomen. Dan is het juist waar tegen de Bijbel protesteert. God neemt een mens zo ernstig dat hij tot op de rand van de eeuwige verlorenheid hem roept. Maar dat doet het Sanhedrin hier op geen enkele wijze. Wij weten, zegt de apostel, dat een afgod niets is. Belial is een nietsnut. Wel, zo wordt hij hier behandeld. En toch blijft de Heer Jezus gemeente zuiver onderscheid. Met de blinddoek op. Ook wanneer hem gevraagd wordt, profeteer ons Christus. Wie u geslagen heeft, dan is zijn zwijgen o zo welsprekend. Want dan ziet hij dwars door zijn blinddoek in het geloof naar de raad en de voorkennis Gods. Hoe vaak heeft hij niet gezegd dat hij moest lijden, moest sterven. Wat ook vandaag ten hoogste ontkend en miskend wordt, maar dat de eigen woorden van Jezus zijn. En zegt Petrus niet dat hij naar de bepaalde raad en voorkennis Gods is overgeleverd? En zegt het avondmaalsformulier niet dat hij ontelbare smaadheden geleden heeft? En dacht ge dat het één detail in de lijdensgeschiedenis is, die niet is opgenomen in de raad en het welbehagen Gods? Dat betekent voor ons gemeente dat God de zonde zo ernstig neemt dat hij zijn zoon laat honen. Zo ernstig neemt hij uw en mijn zoon. En als de catechismus zegt, waaruit kent u wel hem? En de leerling antwoordt uit de wet Gods. Dan wordt die wet ons nader verklaard door Christus, die ons leert dat wij God hebben lief te hebben boven alles en de naast als onszelf. En zo doet het evangelie vanmorgen ook. Want God heeft als met eigen stem en met eigen vinger die wet Gods gegeven, als een eeuwig geldende wet. Maar Jezus verklaart hem ook in zijn lijden. En als hij in zijn lijden deze schrikkelijke mishandeling ondergaat, dan betekent dat gemeente dat God ons laat zien hoe ernstig onze zonde is. En hoe zwaarwichtig onze overtreding is voor zijn aangezicht. Want daaruit lezen wij af dat wij de hoon van God en de duivel hebben verdiend. Zie Christus staan, breekt uw hart niet. Als ge hem daar niet alleen van de ene kant naar de andere kant gestompt ziet, maar dat hij ook overdekt is met het vuil van de zelfhandhaving van de godsdienst. Breekt uw hart niet, als hij daar staat waar wij behoren te staan en waar geen stervelingen de seconde zal uithouden. Ziet ge hem dan niet? En wat breekt het hart als hij zegt, schapen mijner weide, zo heb ik mij laten bestuwen voor u. Want die hoon waard en zijt gij eeuwig waard.
gemeente, wat is de hel anders dan de plaats van de hoon? Waar de Satan allen die hij in zijn garen gekregen en gehouden heeft, voor eeuwig hoont. Maar dat niet alleen, maar waar ook mensen elkaar eeuwig hoonen. Is het niet uit één rafeling van de gemeenschap tot een tegenover, tot in het oneindige? Ontzettend. Is het dan niet een wonder, wanneer gij, die tevoren een godslasteraar werd, een mens misschien te vroom om aan te raken, te goed om verloren te gaan, een mens dood in de zonden en de misdaden, actief in zijn verzet tegen God en zijn Christus, blind voor het eeuwige ondergang. Is het niet een eeuwig wonder dat mensen wier monden vol waren van vervloeking en bitterheid, door deze Christus worden verheven tot kinderen Gods? Want hier gebeurt wat. Hier worden zaken gedaan die tot in eeuwigheid stand houden. Hier wordt een volk verworven. En daarvoor zorgt Christus zelf met zijn twee armen, zijn woord en zijn geest. Gemeente, dat is ook een gebeuren in ons, aan ons. Wanneer wij bekeerd worden, omgezet, tot die geliefde gebracht, waarbij ons hart in duizend gruwels gaat, dat hij daar gestaan heeft om die verschrikkelijke vijandschap van ons hart te dragen. Niet alleen de toren Gods, dat was het zwaarste, maar ook de vijandschap van ons heidens en christelijk vlees. Ons verzet tegen de vrije genade. Het is het mensen hier te na om uit vrije genade alleen zalig te worden. Daarvoor hebben wij de nodige slagen nodig. Maar God zij gedankt als het leren gemeen, dat daar een Christus staat die al de vijandschap en al het vuil heeft weggenomen, tot kinderen aangenomen in de geliefde, ja, om bruiloftsgasten te worden. Helemaal ondoorgrondelijk gemeen. En dat is een stuk ontdekking en een stuk toeleiding. Want wat hebt gij anders gedaan? Wat hebben wij anders gedaan dan hem met onze zonden bespuwen? Wat is de zonde anders dan God een blinddoek opbinden? En net doen alsof God er niet is. Hij ziet het niet en hij hoort het niet en hij merkt het niet. Dat lezen we in de Bijbel. Bent u het nooit bij uzelf tegengekomen? Eigenlijk een dove en een dode God had. Waarvan gezegd, nou die sluiten we in de kast op als we hem niet nodig hebben. Maar als het weer wat gaat knijpen, dan doen we de deur weer open en we zeggen verlos ons. O, die hypocrisie, die huichelachtigheid van onze natuur. Gemeente, wie heeft er een ziende God? Een God die ziet. Die het voor zich heeft. Dat God ziet en hoort. Al wat wij denken en doen en plegen. Dan is het heus niet nodig dat God de blinddoek afgaat. Want die heeft er geen op zijn ogen staan, maar van onszelf. Dat die schellen van onze ogen vallen. Die blinddoek wordt weggenomen. Wordt weggerukt desnoods. Dat onze ogen opengaan. En dan spaar de zaak hem daar. Kort en kracht. We hebben de dood verdiend. Niet het leven. En of we daar kort of langer over doen, dat laat ik u in het midden, maar we hebben het verdiend. Gemeente, er zijn hier mensen die de dood verdiend hebben. Dat ze hun zonden zien. Het is geen voorwaarde, maar u zit Christus nooit, tenzij u zelf onder dat gericht doorgaat. Hij staat daar in uw plaats. En het is de verbazing van alle verbazingen en de verrukking van alle verrukkingen en het wonder van alle wonderen als wij hem vanmorgen ontdekken. Dat hij daar staat in onze plaats, dood voor ons aanvaard en ondergaat. Gemeente, wat is dat groot dat hij daar staat om mensen te bevrijden. Want er is geen bevrijd voor heel de wereld, altijd. Geweldig. Dat betekent dan ook, gemeente, dat wanneer wij van hem zijn, dat wij niet op een leven vol voorspoed hebben te rekenen, maar dat wij in al de vreugden die hij schenkt aan zijn dood gelijkvormig gemaakt worden. Dat betekent heel concreet dat wij gaan delen in de smaad en in de spot van hem. Dat komt ge overal tegen. Dat zit in uw eigen hart. Dat zit in een ander zijn hart. Die spot. De meest beschaafde. De meest geestige zin van het woord. Met daarachter die oude vijandschap. Of ook in de meest grove vorm. Waarin mensen hun handen niet kunnen thuishouden. Het is altijd hetzelfde. De methoden zijn enorm verschillend. Maar laten we ons niet beklagen, gemeente, wij zijn niet te goed. Dat God met ons de vloer van kerk en wereld aandwerpt. We hebben nogal wat praatjes. Wij mensen zo. Wij orthodoxe mensen. Maar onthoud het maar. Wij zijn in geen van allen te goed dan dat God met ons de vloer van kerk en wereld aanwerpt. En als dat om Christus wil is, dan waren de apostelen uitermate verblijd dat zij om de naam van de Heer Jezus Christus smaadheid mochten lijden. Wee dat laffe, lafhartige christendom waar niemand meer op spuwt. Wee wanneer wij aannemelijk zijn geworden. Wee wanneer we lijden om onze eigen eigenaardigheden, bijzonderheden, eenzijdigheden, zonde. Maar gemeente, dat het gaat om de naam. Waarom is die vijandschap er tot op de dag van vandaag? Wel, omdat wij nog niet leven in de volle verlossing. De Satan grote macht heeft. En hij alles aanstuurt op een botsing met Christus zelf. Waarom is er zo'n vijandschap tegen Christus zelf? Omdat hij ons de waarheid zegt. De waarheid van onze afkomst. De waarheid van de wedergeboorte. De waarheid van het geloof en van de bekering. En van al de schatten der genade. Gemeente, Christus staat voor ons. Dat is het wonder van de prediking. Dat hij niet alleen in Caiaphas zaal stond, maar dat hij ook vanmorgen onder ons staat. En hij staat voor ons nog niet
als onze recht. Hij vraagt niet om een plaats, maar om de plaats. En hij buigt zich vanmorgen tot mensen en zegt: ziet ge mijn vuil? Want wie kijkt er nou graag naar? Naar een mens die mishandeld is en wordt en nog meer. Het is te verstaan dat de profeet zegt toen wij hem aanzagen, verborgen wij het aangezicht voor hem. Hij was bedekt met smaad en speeksel. Wie kijkt er naar? Begrieven we ervan. Gemeente, hij buigt zich over ons heen. En hij vraagt: mag ik jou van jouw vuil verlossen? Hier zegt iemand, daar had ik nog nooit aan gedacht. Ja, want dat vuil komt natuurlijk ergens vandaan. En dat heeft het Sanhedrin gedaan, jawel. Maar wat doen wij eigenlijk? Niet alleen in die vreselijke achtergrond van de zondige aard, maar ook in onze daden, in onze gedachten. Als er een jongen uit de oude kerk op een markt staat te vloeken, wat doet hij anders dan Christus in het aangezicht spuwen waar andere mensen bij staan? En wanneer jongens en meisjes leven zoals dat gebeurt, in de kring van deze tegenwoordige en voorbijgaande wereld die God niet dienen, dan spuwen ze eigenlijk Christus in het openbaar, in het aangezicht. En wanneer in de gezinnen op allerlei manieren wij gaan leven naar het schema van deze tegenwoordige wereld, dat kan op een zeer geraffineerde vorm, dat doen we anders dan de Heer Jezus slagen geven. Gemeente, weet je wat een wonder is dat hij in de prediking tot ons komt en dat hij zegt: mag ik jou verlossen van je vuil? Daar kwam eens een man bij een dominee met de vraag: dominee, waar vind ik nou de Heer Jezus? Dat kan een zielsvraag zijn. Een echte zielsvraag, kan ook een gelegenheidsvraag zijn, maar een echte zielsvraag. Want je raadt de Heer Jezus zomaar op straat niet op, dat weet u ook wel. En toen zei die dominee tegen die man: man, die ligt aan jouw voeten. En die ligt in de nederigste gestalte aan jouw voeten om te vragen: mag ik jou reinigen? Het was alsof die man een bom hoorde ontploft. Dat had hij nog nooit aan gedacht. Dat hij Jezus nog lager lag dan hij. Toch was het zo. Hij is er nog achter gekomen ook. Maar dat is even wat, gemeente. Dat de Heer Jezus zich niet alleen laat spuwen en slaan en bespotten, maar dat hij rondgaat en dat hij zegt: mag ik jou van jouw vuil verlossen. Niet in die zin dat hij toeziende voogd is, maar dat is zijn gewilligheid, zijn bereidwilligheid. Want we zijn vreselijke hoogmoedige mensen. Er is maar één weg, dat is de weg van schuldbeleid. Schuldbeleid. Zondebeleid. En begin dan maar bij wat ge weet. En wat ge niet weet, daar kunt ge niet over praten. Maar dat leert God u wel. Maar begin u maar daar waar God u een kneep in de conscientie geeft. Waar God u vanmorgen aanspreekt. Waar God u vanmorgen bij de kraag grijpt. Gemeente, wat is dat geweldig dat de Heer Jezus niet alleen in zijn vernedering, maar ook in zijn verhoging door de prediking ons aankijkt. Want zijn gezicht glanst als de zon. Hij is het vuil te boven. Hij is beslagen te boven. Hij is de spot en de hoon te boven. En toch leidt hij een stervend bestaan in zijn gemeente. En is Christus nog elke dag in doodsnood in zijn kinderen? Het is wonderlijk gemeente, dat kunnen we allemaal niet op één noemer krijgen, maar toch is het zo. Maar zijn ogen glanzen en stralen. Ogen die trekken. Er zijn mensen die dode ogen hebben, uitgebloeste ogen. Er zijn ook mensen hebben die spreken met hun ogen. Niet alleen de zonde, maar ook de oprechtheid. O, die ogen van de Heer Jezus Christus. O, dat gezicht dat helemaal gereinigd is. O, die ogen waarin weerspiegelen de eeuwige liefde. Hij komt naar ons en hij waagt zich tot ons. Hebt u zelf al eens op de loop gezien voor God? Eigenlijk toch altijd die greep probeert te ontspringen. Grijpt naar u. En hij lokt u. En er zijn hier mensen die vastzitten, vastgeroest in hun gedachten, vastgeroest in hun zon, die er zich bij hebben neergelegd bij hun band. En een voorzichtig verdrag met de dood en met de Satan hebben gesloten. Dan is het met u nog 1000 keer erger, hij weet de raad. Hij komt vanmorgen bij u langs. En zodat gij hoop zoudt krijgen dat er voor u nog redding is bij hem. Bij niemand dan. Want al ligt ge nu begraven onder uw zon. Dan zegt de Heer, komt dan toch en laat ons te samen richten. Ik ben, zo zegt hij, gehond om u te eren. Ik ben bestuurd om u te kunnen kussen. Ik ben gestriemd, opdat door mijn striemen uw genezing zou worden. Doe dan niet met dit woord, want hoe vaak heeft God niet mensen naar u toegezonden? Ik denk aan huis- en ziekenbezoek, ik denk aan de prediking en nog zoveel meer. Hoe vaak is u het woord Gods niet toegepast, thuisgebracht, opdat ge onder dit aanbod der genade zal bezwijken? De Heere God zelf door dat woord al de tegenstanden in uw hart en leven zou doordrukken. Zodat ge er niet bijgesleurd wordt, want het is nog veel wonderlijker wat God doet. God sleurt mensen niet met hun jas aan erbij. Maar God maakt van een vijand een vriend, was veel belangrijker. Want om iemand als een vijand in gevangen te slingeren of om hem eruit te laten, daar is niet zoveel kunst aan. Maar om die gevangenen nou weg te laten gaan met een eeuwig besef, ik had het niet verdiend. En ik heb het toch gekregen dat God naar mij omzag. Kijk, gemeente, zo werkt God innerlijk door zijn geest. Hij maakt van een vijand een vriend. Die zegt, dat is even wat. Helemaal uit genade gerechtvaardigd wordt door het geloof. Gemeente wordt bewonderd. Zie dan toe. Dat is de waarschuwing. Als dit met het groene hout gebeurt, dat is Jezus. Wat zal dan met ons dorre hout gebeuren? De Heer Jezus heeft aan niets meer een hekel dan aan lauwheid. Lauw in naar de kerk gaan. Lauw in ons Bijbel lezen. Lauw in ons bidden. Lauw in heel onze levensopenbaring. Want alleen van de lauwen zegt de Heer Jezus dat hij ze uit zijn mond zal spuwen. Dat is de enige keer dat Jezus spuwt. Ja, te grond nog een keer om een blinde te genezen. Maar kwijtspuwen. Wat zal hij de lauw, de lauw die stent, die nog koud, nog heet zijn. Waarschuwen. De vermaning. Opdat wij daarbij zouden strijden. Maar het slot mag zijn een dringende opwek. Want als de Heer Jezus zijn gezicht over de gemeente neerbuigt, is dat om meer te zien, om zijn ogen te laten weerspiegelen in het hart. Maar is het ook om met zijn armen mensen op te raken. En dan mag er een opwekking uitgaan om die hand aan te vatten. En dat gezicht te kussen. Want de Heer Jezus laat zich kussen. De bruid uit het Hooglied weet er alles van. Ze kan daar bijzonder veel over vertellen. Hij kust mij met de kussen van zijn mond. Maar ook omgekeerd. Dat wil zeggen, de gemeente, dat de Heer Jezus Christus wil omhelst worden. Het zou het groot zijn wanneer hij telkens op, wanneer hij bij u terugkwam. Hoe lang is het al geleden? Dat ge wezenlijk en waarlijk omhelste in een waarachtig geloof. Dat moet vernieuwd worden. Anders droogt alles op. En gaat alles aan u voorbij. O, dat gij dan voorzichtig wandelt. En dat ge bedenkt dat elke zon in de gedachte, de naden en plooien van ons hart, in onze woorden en in onze daden, vuistslag is in zijn aangezicht, dat maakt bedroefd. Zo bedroefd, dat als Christus bedroefd is, is ook zijn volk bedroefd. Maar hij weet er raad mee, opdat men een heilige wraak aan de zonden zou doen. En zo dicht bij hem zou het leven, dat gezegd, Heer, houd me zo dicht bij u, dat ik naar anderen niet kijken kan. Amen. Wij zingen uit Psalm 69, het derde vers. Psalm 69, vers 3. Beschaam door mij de stille hopen niet van hen die u, o Heer der legers, waren verwachten. Laat geen schande wedervaren aan hen die u steeds zoeken in verdriet. Psalm 69, vers 3. Thank you.
Danken en bidden. Geprezen zij uw naam, barmhartig en genadig God, dat gij ons vanmorgen bepaald hebt bij een plaats waar uw lieve zoon is mishandeld en waar de overvijgen kaakslagen, de stompen werden uitgedeeld. Maar in kort, de vijandschap op het hevigst is aan blaken. En daar hebt gij uw grote naam nog groter willen maken. Dat gij al ons verzet en al onze blindheid en al onze onkunde en al onze vijandschap hebt laten uitwoeden in zijn vlees. En dat hij zo vrede gemaakt heeft. O, laat die verzoening druppelen in het hart, geloofd, omhelst, verstaan, bewaard, als een schat gevonden en meegedragen worden naar huis. Opdat we het niet kwijtraken, maar dat gij het in onze harten implant. Wil gij de dienst van het woord zegenen, ook in de vermaningen, ook in de opwekkingen. En daal gij zelf neer van de hemel, met de krachtvolle werking van uw heilige geest. Onderhoud gij zelf overal daar waar gij het geloof hebt gewekt. Wil dat het geloof hier onderhouden met de dauw van uw geest. Wil gij het bewaren en wil gij verlossen uit alle strikken, netten van de Satan. Opdat wij leven voor uw heilig aangezicht. Heere, gedenk onzer, naar het welbehagen dat gij hebt tot uw volk. Zegen de dienaar des woords in deze plaats met zijn hartgezin. Al de ouderlingen en die werken in kerk volgen ook kabelen. Allen die de gemeente dienen in enig ambt of functie. Bijzonder de leden van de gemeente. Daarin de gezinnen. Wil uw handen zegenend over ons uitbreiden op deze dag. En uw woord een heerlijke en ruime baan schenken. Opdat gij geprezen en gedankt zoudt worden. Wij vragen het van u. Met dankzegging voor al uw zegeningen. In Christus' naam. Amen. Wij zingen tenslotte gemeenten uit Psalm 97, het 7e vers. Gods vriendelijk aangezicht heeft vrolijkheid en licht voor alle oprechte harten, ten troost verspreid in smarten. Psalm 97, vers 7. Tot God en ontvangt de zegen der spieren, de genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde Gods des Vaders en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.